Iedereen heel hartelijk welkom vanavond op de jeugdcontactavond in Middelhannis. We zijn vanavond bij elkaar rondom het thema zalig. Wat is zalig en wie is zalig? Aanvankelijk zouden we dat wat verdelen. Dominee Uitslag zou het eerste deelthema zeg maar behandelen, wat is zalig? En jullie eigen predikant, tenminste de predikant van de jeugdvereniging hier in Middelhannis, dominee Egas, zou dan een slotappel houden over en wie is zalig? Nu, dat laatste gaat door, dat eerste is echter gaat niet door. Dominee Uitslag heeft al in een vroeg stadium aangegeven van nou, ik heb beroep aangenomen naar Urk, ik weet niet eens of ik dan nog wel in Kerkwerve woon. Dus ja, dan wordt het wel een hele grote reis. Nou, hij woont er nu nog wel, maar is heel erg druk bezig met de afwikkeling, zeg maar. En we hebben in overleg met Arend hier van Middelhannis en met de dominee, hebben we eigenlijk een andere opzet voor vanavond. En dat betekent dat we zo meteen eerst een bijbelstudie gaan doen om de vraag, wat is zalig? De bijbelse vraag, zeg maar, of het bijbelse antwoord op die vraag, om dat met elkaar eerst boven tafel te krijgen. Dat is ook afgedrukt in het blaadje wat jullie gekregen hebben. We hebben daarbij ook nog eventjes de kanttekeningen afgedrukt. Zodat je in ieder geval van Jesaja 25, wat ik straks hoop te lezen, ook de kanttekening hebt. En daar hopen we dan de bijbelstudie met elkaar over te doen. Daarnaast is er van de jeugdvereniging Middelhannis zijn er nog een aantal stellingen die ook gemaakt zijn. Nou, dat gaan we straks met elkaar bespreken. Dan wil ik eerst voorstellen om te gaan zingen Psalm 1, vers 1 en 2. Thank you. Dan zullen we eerst een zegen vragen over deze avond. Ja, Heere, welzalig die man en die vrouw, die jongere, die niet wandelt in de boze raad, maar die wandelt in uw wegen. We hebben daarvan gezongen, van het heerlijke vooruitzicht en hoe dat ook in deze psalm beschreven was, dat hij zal zijn als een frisse boom. Maar Heere, de psalm gaat ook nog verder. Gans anders is het met hem die niet in die wegen gaat, die de zonde bemint. Hij zal niet aan het verderf ontkomen. Ook dat, Heere, staat in deze psalm. En dat brengt ons gelijk in de realiteit van ons leven. Want Heer, het is niet zo dat wij van nature zalig zijn. Nee, zeker niet. We hebben als mensen, Heer, de brede weg gekozen. We zijn van u afgekeerd. Hoe grote God. En dat levert enkel verderf, enkel ondergang op. En daarom is het zo belangrijk, Heren, dat we vanavond ook stilstaan rondom dat thema zalig. Wat is het? En ook wie zijn het? Hoe kunnen we zalig worden? Zoals die man bij de gevangenis, dat zich ook afvroeg. Hoe kan ik zalig worden? Heere, laat dat de vraag zijn die leeft in ons hart. Want wanneer wij voor u moeten verschijnen, Heere, dan zijn er maar twee wegen. Of zalig, of eeuwig rampzalig. En Heere, dan mogen wij uw woord hebben en vanavond mogen we dat woord ook openen. En in dat woord mogen wij lezen van u, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de wereld bezocht hebt. En nog een weg ten goede hebt uitgedacht. Heere, wat een groot wonder. Dat u redenen nam uit uzelf om mensen in hun verlorenheid op te zoeken. En om mensen te veranderen. Heere, wat een groot goed en wat een grote gave is dat. Leer ons dat te zien. U die tot ons gekomen bent reeds toen wij nog zo jong waren bij de doop. En het gezegd hebt, ik wil ook jouw God zijn. Heere, leer maar door uw Heilige Geest dat we keer op keer daarop pleiten. Of u het waar wilt maken in ons leven. Of u ons bekeren wilt, voor het eerst, maar ook iedere dag weer opnieuw, van onze onbekeerlijkheid, van onze zonden die zo diep zitten, van onze zondige aard. Heer, en dat we dan ook mogen zien en belijden dat u het bent, die mensen verlost en mensen wilt brengen tot het hoogste goed. En dan ook een heerlijk vooruitzicht geeft. Heren, wij bidden u om een zegen over de avond die we samen mogen houden. Wilt u in het bijzonder ook zijn met dominee Egas, die ook nog de inleiding zal verzorgen. Heren, wij bidden u of hij als predikant ook zijn werk mag doen in het midden van deze gemeente met lust en liefde. Dat bidden wij voor al uw dienaren, Heren, ook als zij zich voorbereiden op de diensten van morgen. Heren, wilt u zelf maar met uw Heilige Geest ook morgen weer de rijen langs gaan. En laat op uw woord er nog vele geroepen mogen worden uit de duisternis. tot het wonderbare licht. En wilt u daartoe het werk van uw dienaren zegenen, Heer, en geef alles wat nodig is. Een mond om te spreken. Een inzicht in de schriften om dat uit te leggen. Wij bidden u ook voor die gemeenten in ons jeugdcontact die geen eigen herder en leraar meer hebben. Heer, wilt u ook met die gemeenten zijn? Laat het ook zo mogen zijn dat wanneer zij pogingen doen om u opnieuw in de vacature te voorzien, dat daarin dan ook blijdschap ervaren mag worden wanneer een nieuwe herder en leraar overkomt. We mogen in het bijzonder ook bidden voor dominee Uitslagheren, die bezig is om zijn werk af te ronden en om een nieuwe taak op te pakken. Heer, gedenk hem samen met zijn gezin wanneer ze naar Urk vertrekken. Geef dat hij ook daar tot een zegen gesteld mag worden. Gedenk het geheel van onze kerken. Heer, hoe belangrijk is het dat wij ook als jongeren daarvoor bidden. Dat we blijven bij uw woord. En dat uw woord ook zijn voortgang mag hebben. En dat de besluiten die genomen worden, of dat nou op de generale synode is, of op de particuliere synode, of op de klassikale vergaderingen, of in kerkraadsvergaderingen, Heren, laten het besluiten mogen zijn die zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam en tot welzijn van onze kerken. En dat niets uw weg, dat niets uw woord in de weg komt te staan. Heren, gedenk onze jongeren, ook zij die vanavond hier niet kunnen zijn. Misschien zijn er die ziek zijn en hier wel hadden willen zijn. Gedenk hen die vanavond andere keuzes maakten. Misschien wel keuzes die lijnrecht in strijd zijn met datgene wat wij vanavond hier bespreken. Heer, wij bidden u of u ook die jongeren nog wilt trekken. Maar wees ook met ons zoals we hier bij elkaar zijn. U kent ons. U kent ons beter dan dat we soms elkaar kennen. U weet wie wij zijn. U kent onze gedachten. Heer, en dan leggen wij alles voor u neer. Wanneer er blijdschap is, Heer, geef ons oprechte dankbaarheid. Wanneer er spanningen zijn, of misschien verdriet, wanneer er zorgen zijn over de toekomst, of over onze gezondheid, wanneer er zorgen zijn over ons leven, Heer, u weet het. En wilt u daarin voorzien, en wilt u maar troosten daar waar verdriet is. Kan het zijn, Heere, wilt u ons ook leren door uw woord en door uw Heilige Geest om te strijden tegen de zonden. Wanneer we te kampen hebben met boezemzonden, Heere, wilt u ze wegnemen. Wilt u ons krachten geven en leer ons maar in te zien hoe wij u daarmee tergen. Vergeef genadig hetgeen niet is en was naar uw heilige wil en bewaar ons er ook voor, ook deze avond. Wees ons zo goed en nabij. Dat bidden we niet omdat we het verdienen, maar enkel en alleen om Jezus wil, die zaligmaker wilde worden van zondaren. Amen. Met elkaar willen we lezen uit Jesaja, en dan van het 25e hoofdstuk. Jesaja 25, en dat is ook het gedeelte wat we zo meteen samen gaan bespreken. En het is ook afgedrukt, maar de Bijbels liggen hier ook op dit velletje papier. Heere, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen. Uw naam zal ik loven. Want gij hebt wonderen gedaan. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop. Het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij. In eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren, De stad der tyrannieke volken zal u vrezen. Want gij zijt de armen een sterkte geweest. Een sterkte de nooddruftige, al als hem bang was. Een toevlucht tegen de vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het blazen der tirannen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte is in een dorpplaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen neerdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw ener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heer der Heerscharen zal op deze berg alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, ziet, deze is onze God, wij hebben hem verwacht, en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Want de hand des Heeren zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lagen hunner handen. En hij zal de hoge vesten hunner muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot stof toe doen rijken. Tot zover het schriftgedeelte. In het Oude Testament wordt één keer het woord zalig gebruikt. En dat is hier in dit gedeelte. Natuurlijk, en we hebben dat ook gezongen, is het woord welzalig ook in het Oude Testament veel vaker aanwezig. En zeker ook in de psalmen. Zalig. Toen we op de algemene vergadering zeg maar, van ons jeugdcontact vorig jaar dit thema bespraken. Toen kwam ook duidelijk aan de orde. Ja, het is goed om die twee dingen naast elkaar te laten staan. Eigenlijk vanuit de roep zeg maar. Misschien dat je dat op je werk wel eens hoort of op school. Als mensen terugkomen, 's maandags, hebben een weekend achter de rug. Dan was het zalig. Ja, en dan is er een open deur misschien wel voor u om daar eens op in te gaan. Wat is zalig? En vanavond willen we proberen om daar met elkaar een antwoord op te krijgen, een Bijbels antwoord. En dat is ook goed om dat te vergelijken met wat de mens in deze tijd, in de vraagstelling heb ik het maar even afgekort, door te zeggen wat de wereld, zeg maar, hè, tussen quotejes, zo kunnen we dat wel noemen. Zalig vindt. Wat de verschillen zijn. En wat de overeenkomsten misschien lijken. Maar dan is het daarna ook nog goed om samen te bespreken. En daar zal dominee Egas op ingaan. Wie worden er zalig? Wie zijn zalig? En ik hoop dat de persoonlijke vraag, zeg maar, die we ook hebben afgedrukt, ook allemaal een vraag is. Jullie meenemen. Als de Heere jouw leven nu zou typeren, moet dat dan rampzalig klinken? Of is het zalig? Gelukzalig? Een belangrijke vraag die we mee moeten nemen ook voor onszelf vanavond. Voordat we de Bijbelstudie gaan doen, wil ik eigenlijk eerst nog een aantal mededelingen doen. Het is zo dat wij op 9 mei een ontspanningsavond hopen te houden in Kerkwerve. 9 mei in Kerkwerve. En Tabitha die wilde daar nog wat over vertellen. Ik weet niet zo gauw waar ze zit. Misschien wil je even gaan staan. Dan worden we vast een beetje daarover geïnformeerd. Prima. Nou, geef het door. Ook op de jeugdvereniging. Er zal nog wel een uitnodiging komen, schat ik in. Vrijdagavond 9 mei. Dan is het zo dat we allemaal de Bijbelstudie voor ons hebben liggen. Ik weet niet of er nog pennen zijn. Maar dan is het de bedoeling dat we in 9 groepen uit elkaar gaan. We zijn ongeveer met 50 man. Dus als we met 9, dan hebben we ongeveer zo'n 5-6 personen in een groep. En ik wou dat gewoon even aftellen. Het is de bedoeling dat de vragen zoals die hier afgedrukt zijn, gewoon van 1 tot en met 5 besproken worden. Omdat daar een opbouw in zit, zeg maar, die in principe dan de vraag, de hoofdvraag die bovenaan staat, ook zou moeten kunnen beantwoorden. Als er goed over nagedacht wordt met elkaar. Dan is er ongetwijfeld nog tijd over. En dan zijn er nog een 7-tal stellingen uitgewerkt. En dan kun je als groep gewoon een stelling nemen. Nou, je kunt zeggen van ik pak de stelling van het groepsnummer. En eventueel nog een tweede erbij zoeken. Maar de vragen die moet je gewoon in de volgorde 1 tot en met 5 afwerken. Dan wil ik eigenlijk hier beginnen met aftellen. Tot groepen van 9. Prima. Ik denk in deze zaal kunnen er 4 groepen. In de 4 hoeken. Groep 1, groep 2, groep 3, groep 4. Hiernaast kan een groep. Of kunnen er 2, Arend? Ik kijk even naar jou. Er kunnen 2 groepen. Dus groep 5 en 6. In de consistorie kan wel een groep. Dat is 7. En in de kerkzaal 2 groepen. Laten we het een beetje netjes achterhouden. Dus kijk even als je de stoelen oppakt dat je hem weer terugzet zoals we ze aangetroffen hebben. Dan is het nu de bedoeling dat we in de Bijbelstudie doen tot ongeveer 9:05. 9:05. De meesten zijn binnen. Alle groepen in ieder geval. En ik wilde graag eventjes met elkaar naar de vragen kijken. En misschien zijn er nog stellingen die we met elkaar kunnen bediscussiëren. Het is goed, denk ik, om met elkaar te proberen nog even tot een goede afronding te komen. En ik wilde gewoon eigenlijk, wat de vragen 1 tot en met 5 betreft, gewoon maar bij 5 beginnen nu. En dan kijken wat jullie als afrondend geheel, zeg maar, ervan hebben opgeschreven. En dan horen we vanzelf of het duidelijk geworden is. Mag ik vragen aan groep 1? Wat die op vraag 5, zeg maar, als afsluitende samenvatting heeft opgeschreven. Groep 2. Wat zei? Oké. verlost zijn door Christus. Nou, laat ik groep 5 nog even aan het woord. En groep 7. Ik zal hem herhalen. De definitie van groep 7. Kijk eens. Er is geen sprake van onvolmaaktheid. Van enige onvolmaaktheid zelfs. En groep 9 misschien als laatste. Dan kunnen we kijken of de andere groepen daar zich in kunnen vinden. Groep 9.
Vergeven worden van je zonde, waardoor je in Christus gaat leven.
Vergeven van zonden. Zijn er bij de groepen die ik niet genoemd heb nog afwijkende, samenvattende zinnen? Niet? Nou, ik denk dat, dat in alles wat genoemd is, we absoluut alle elementen hebben. Misschien is het goed om eventjes de lijn, zeg maar, die bedoeld is vanuit Jesaja een keer te noemen. En dan tot ontdekking te komen dat al deze elementen die jullie genoemd hebben, er zit hier en daar wat afwijking in. Een groep die zegt verlost zijn van de zonde, of een groep die zegt dat er een zonder enige onvolmaaktheid, zeg maar, er een nieuw leven is. Ik vertaal het nu maar eventjes, ik wist niet meer precies hoe je het zei. Heel mooi in Jesaja 25... zie je, zeg maar, de lijn dat de Heere, het volk Israël, zeg maar, verlost van vijanden. Vanuit de historie, zeg maar, kun je zien dat Moab en Babel, zeg maar, als tyrannieke volken, door de Heere, zeg maar, bestraft worden, weggedaan worden. En dat brengt ons inderdaad op dat punt van dat er verlossing nodig is. He, dat is dat ene gedeelte van die tweedeling, dat je het hebt over gericht, over oordeel, over straf. De andere kant is, en die hebben jullie ook met elkaar besproken, als je dan vanaf vers 6, zeg maar, leest, zie je heel duidelijk dat er sprake is van die vette maaltijd, van dat heil wat wordt aangeboden, van dat heerlijke, van dat leven in volmaaktheid, waar alles goed is. Nou, en daartussendoor, zeg maar, gaat ons woord zalig. He, dat woord, dat we ook vanuit het Nieuwe Testament nog even hebben laten belichten, dat de Heer Jezus gekomen is, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat woord, ik heb dat in een van de groepjes ook gezegd, zalig is eigenlijk hetzelfde woord als wat in het Nieuwe Testament dan in het Grieks vertaald is met Jezus. Jezus wordt ook wel de Griekse vorm van Joshua genoemd. Joshua, die de naam gekregen had van Mozes. Joshua, de Heere redt. Aanvankelijk heet hij Hosea. En dat woord, zeg maar, in het Hebreeuws, is dan ook het woord wat je met zalig gebruikt. Nou, dat betekent weer dat daar het redden, het verlossen in zit. En redden, verlossen, dat impliceert dat we ergens van verlost moeten worden. Dat betekent dat we iets kwijt moeten raken. In een van die groepjes werd ook het beeld gebruikt van Bunyan die, zeg maar, zijn zondepak kwijt moest raken. Nou, daar wil de Heere van verlossen. Dat is het ene element wat heel duidelijk in zalig, het Bijbelse woord zalig, zit. Dat we vrij worden, verlost worden van de schuld, van de straf, van het gericht, van het oordeel, noem de woorden maar. En aan de andere kant, en dat is dan vanaf vers 6 tot en met het einde in dit hoofdstuk, heel duidelijk, heel mooi, hoe de Heere, zeg maar, het leven in die volmaaktheid schetst. Daarom hebben we ook gekeken naar wat zegt de Bijbel nou van zalig. Of de wereld van zalig. Hè? Heerlijk gegeten, zeggen wij. Zalig gegeten. Als ze iets leuks gedaan hebben, dan is het zalig geweest. Nou, dat eten, dat element, dat wordt hier door Jesaja ook gebruikt. Hè? Maar uiteindelijk gaat het om dat leven wat veel groter is, wat veel heerlijker is, wat zonder enige smet, zeg maar, geleefd mag worden. En dat begint hier al op aarde. Het is wel mooi om iets wat ik las, dat het zalig zijn, zeg maar, dat is eigenlijk de hemel. Als het hier op aarde is, dan is eigenlijk de hemel in je ziel. En het zalig zijn later, in de toekomst, dat is de ziel in de hemel. Nou, dat beeld kun je daarin vasthouden. Zalig is niet iets wat in de toekomst is. Als de Heere zalig maakt, dan is dat iets van hier en nu. We hebben, denk ik, geen dingen gehoord die absoluut niet passen in het geheel. Dus je zou eigenlijk kort kunnen samenvatten dat zalig zijn, dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Nou, ik denk, als jullie dat horen, dat je denkt, oh ja, dat heb ik eerder gehoord op catechisatie. Dat was volgens mij ook een van de samenvattingen die ooit in de boekjes die we gehad hebben of nog gebruiken, gebruikt. Zijn er nog vragen over? Geen vragen? Dan wil ik even met jullie naar de stellingen gaan kijken. En dan laat ik het even aan jullie over welke stelling we bespreken. Misschien dat groep 4 nu kan aangeven of ze een stelling of groep 6, want groep 4 is al aan de orde geweest. Groep 6, hebben jullie een stelling behandeld? Heel even, oké. Okay. Misschien groep 8... Ja, zijn er anderen die daarop willen reageren? Het hoeft niet besproken te zijn. Laat het dan zo zeggen. Misschien wil er iemand op reageren. Ja.
Nee, want ik vond het te sterk uitgedrukt.
Te sterk uitgedrukt. Ten dele eens. En ten dolle. Oké. Anderen die willen reageren? Los van de groep. Het leuke van stellingen is altijd dat er inderdaad een aantal kanten aan de zaak zitten. En je altijd zoiets hebt van ja, er zit wel wat in. Of er zit wat minder wat in. En belangrijk bij deze stelling, die door de jeugdvereniging van Middelhuis is opgesteld. Er is een aantal leden. Toen ik hem las, toen dacht ik van ja, zonde van velen is geestelijke zelfmoord. Het is wel erger gesteld met de mens. We zijn al dood. En die zonde laat ons in de dood. Misschien dat dat ook nog een iets ander licht op de zaak, op de stelling werpt. En natuurlijk, als we doorgaan in die zonde, zeg maar, wat jullie net in groep 6 bespraken, dan word je er niet beter van. Hoewel het de Heere uiteindelijk niet in de weg zal staan. Maar we moeten heel goed beseffen dat we door te zondigen niet, zeg maar, bezig zijn met ziek worden, erger ziek worden. En uiteindelijk als je blijft zondigen, dan ben je ongeneeslijk ziek of dan pleeg je geestelijke zelfmoord. Nee, de mens is dood. Geestelijk dood. Dat is belangrijk, denk ik, bij deze stelling wat we moeten vasthouden. Maar En dat is de andere kant. Dat de Heere dode zondaren weer levend maakt. En dat is zalig maken. Een nieuw leven wil geven. He? Dat zou je ook als... Ik geloof dat een van de groepen het ook zei. Dat er nieuw leven geschonken wordt. Bij het zalig maken. Dus wat hij zei is niet fout. Ja? Het blijft een moeilijke stelling. Ja. We kunnen de Heer er vreselijk mee in de weg staan. Dat moeten we goed beseffen wanneer we doorgaan met zondigen. Dat we het heil in de weg staan. En ik wil, als ik hier zo sta, dan kan ik niet anders dan te zeggen, we moeten ermee stoppen. Dat kunnen we niet uit onszelf, maar we moeten ermee stoppen. We mogen niet doorgaan. We mogen niet denken van... En dat wordt hier, denk ik, bij de stelling, hoe die gemaakt is, wel gedacht van... We gaan maar door en we denken, het komt misschien nog wel een keer goed. Dat mag niet, die gedachte is fout. He, maar aan de andere kant mogen we ook weten dat de Heer machtig is om uit die zonde te trekken. En dat we dat uiteindelijk nooit zelf kunnen ook. Dus de Heer die kan ons daar 100% van verlossen. Daar kunnen we dan weer niks zelf bij betekenen. Dat doet de Heer zelf. Maar de zonde kan ons heel goed in de weg staan. De Heere in de weg staan. En ons heil. Ja? Zijn er nog die een andere vraag of stelling besproken hebben? Ja? Het is een gave. En wat doe je met die gave? Hè? In een van die groepjes hoorde ik iemand de zondag 7 lezen. En in zondag 7 wordt ook heel mooi gesproken over dat aannemen. En ik denk dat dat dus goed is om dat nog een keer hier ook plenair te herhalen. In zondag 7 waar gevraagd wordt... Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En is het antwoord nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Nou, ik denk dat jullie op die manier ook die stelling behandeld hebben. Hè? Ze worden ingelijfd en zijn weldaden mogen ze aannemen. Nog anderen? Een andere stelling? Zo, jullie zijn goed. Ja, ga verder.
We geloven niets, we twijfelen aan alles. We zijn bang om te geloven. Maar we geloven niets en we twijfelen aan alles waar we het eigenlijk om is. En aan we zijn te bang om te geloven, zijn we het wel mee eens. Omdat je vaak ziet dat zodra je voor je geloof uit moet komen, dat er vaak schaamd is. Omdat je je mond hebt. Ja. Dus in de maatschappij. Maar omdat de stelling niet in deel is, waar we het eigenlijk om is met de stelling, omdat we maar.
Precies. Zijn er die op willen reageren, ja?
Thank you.
precies. Ja. Ja. Ja, je zit ook hier met een stelling die denk ik niet één afgerond antwoord kan geven. Ik denk dat doen jullie allebei wel. Jij zei, ik ben het redelijk ermee eens. Zij moesten uiteindelijk zeggen van als de stelling als geheel besproken wordt, dan wijzen we hem af. Er is veel twijfel. En dat is denk ik ook de kern, die stelling raakt in ieder geval wel een kern. En als het gaat om iets wat in ons is, dan is er al een reden om te twijfelen. Dat zou ik er in ieder geval van willen zeggen. Als het gaat om datgene wat de Heere wil schenken, en wie de Heere is, en wat Hij gedaan heeft, dan is het onnodig om te twijfelen. Dus aan de kant van de Heere zijn de dingen die volkomen zeker zijn. Maar als je ziet op jezelf, dan is er helaas altijd veel schroom en veel onzekerheid. En daar speelt ook de zonde vanuit die vorige stelling, kunnen we daar nog even op terugkomen, ook een rol in. Die onzekerheid. Ik denk dat je kunt zeggen dat als het gaat om het bang zijn om te geloven. Jullie noemden dat we zijn bang om het uit te dragen. Dat is één kant van de zaak. Ik denk dat daar ook heel veel bangheid en schroom is. Aan de andere kant moeten we onszelf ook wel eens afvragen. Hoe zit het met, zijn we ook bang om te geloven omdat we zoveel dingen dan moeten laten? Hebben we dan zoiets van, ja, als ik echt voor mijn geloof uit ga komen, dan betekent dat ook dat men aan mijn leven zou moeten kunnen zien dat leren en leven zeg maar ook met elkaar in verhouding staan. En willen we daardoor misschien ook wel eens wat uitstellen? Dat zou natuurlijk ook nog een reden kunnen hebben. Een bangheid kunnen zijn die de bangheid om iets uit te dragen, zeg maar, ook beïnvloedt. Dus twee kanten van de zaak. De medemens, moeilijk om wat uit je hart komt, zeg maar, door te geven. Aan de andere kant, ja, als je daar nou vol van bent, hoe kun je daar dan van blijven stilzwijgen? Maar dat betekent wel, als ze het dan weten en als ze dan horen hoe ik erover denk, en als ze ook wel eens weten van mijn gebrekkigheid, ja, dan moeten ze dat ook in mijn leven, moeten ze dat kunnen toetsen en kunnen zien. En dat betekent dat je een ander mens moet worden en misschien heel veel dingen moet laten die je nu wel zou willen doen. Nou, ik hoop niet dat ons dat in de weg staat, want dat zou heel jammer zijn. Hè? Het is heel belangrijk dat we juist de Heere vragen of Hij dat geloof wil schenken, wat we dan ook mogen uitdragen, maar dan ook ons leven wil veranderen, dat wij gaan doen wat Hij van ons vraagt. Ja, we geloven niets. Een andere groep die was er even mee bezig, begreep ik net voordat we hier naartoe kwamen. En die zei van, ja, niets geloven, dat kan niet. Hè? We hebben allemaal een bepaald geloof. Dus daar werd op die manier ook de stelling al wat afgedaan. En dat is ook zo. Dat er uiteindelijk is er wel wat. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk wel om het waar, zalig makende geloof. Ik denk dat het goed is om af te ronden. Ik wilde nog voorstellen om te gaan zingen van gezang 82. En daar de eerste twee, ja, dat zijn maar twee versen afgedrukt. Twee versen. Is nu tot 9:55 pauze. Ik wil even vragen of er nog iemand is die orgel kan spelen. Want ik begreep dat de organist na de pauze weg moest. Is er iemand in de zaal die het aandurft? Kan jij orgel spelen? Nou, als er geen organisten zijn, dan doen we het gewoon a cappella. Voordat dominee Egas het woord krijgt, zingen we met elkaar Psalm 32 vers 1. Ik wijk dan even af van het patroon om een van de gezangen te nemen. Omdat gezang wat ik gekozen had iets te lastig is om zonder begeleiding te doen. Dus ik stel dan voor om a cappella te gaan zingen. Psalm 32:1.
Amen. Fijn, jongelui, dat ik voor jullie nog een kort appelwoord mag spreken in opdracht van de koning van de kerk. Hij is het die vanavond tot jullie wil spreken door de mond van een knecht. En ik wil graag eerst met jullie beginnen een gedeelte te lezen, kort gedeelte uit het laatste Bijbelboek, Openbaring. En daarvan het eerste hoofdstuk. De versen 1 tot en met 8. Ik zal even wat licht aan doen. Het zijn zulke kleine letters. Maar dat werkt niet. Ah, ja. Ik moet een nieuwe bril dus. Ik zal ook mijn bril nog even afdoen. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden heeft en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Terwijl het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is. Want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden, de hoofdste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Beste vrienden, beste jongelui, zalig wie? Dat is eigenlijk een allesbeslissende vraag. Een vraag die niemand van jullie voorbij mag gaan. Ik niet, maar jullie ook niet. Wie is zalig? En eigenlijk, heel persoonlijk, ben ik zalig? Die vraag, daar hebben jullie het ook al even met elkaar over gehad. Wie kan daar nou een antwoord op geven? Kan de dominee je zalig verklaren? Nee. In de Rooms-Katholieke Kerk doen ze dat wel, mensen zalig verklaren. Maar dat kan een mens niet. Maar hoe weet ik dan of ik zalig ben? Kan ik dat zeker weten? Ja, dat kun je weten. Want Gods woord geeft een antwoord op wie zalig is. En dan denk ik in de eerste plaats aan de zaligsprekingen. Hele bekende woorden van de Heer Jezus in de bergreden. Zalig zijn. En dan volgen allerlei omschrijvingen van mensen die zalig zijn. De armen van geest. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En zo zijn er vele omschrijvingen in die bergreden wie zalig is. Toch vind je ook in het laatste Bijbelboek, Openbaring, een aantal zaligsprekingen. Zelfs 7 in getal. Mooi verdeeld over het hele boek van Openbaring. Vanavond vraag ik dan heel kort jullie aandacht voor de eerste zaligspreking uit het boek Openbaring. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Ik zei het al, in het boek Openbaring vind je 7 van die zaligsprekingen. Het boek Openbaring, wat ons vertelt wat er gebeurt na de opstanding van de Heer Jezus, als hem alle macht in de hemel en op de aarde gegeven is, kunnen wij in het boek Openbaring lezen wat er allemaal komen gaat. En elke keer, te midden van die omschrijving van de toekomst, elke keer klinkt het weer zalig. Als er gesproken wordt over de verschrikkelijke oordelen die komen zal, lees je midden in Openbaring een zaligspreking. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen hen na. Daarin worden ze bemoedigd. Als je straks te midden van die oordelen moet sterven, weet dan dat je zalig bent, kind van God. Ook aan het eind van het boek, dan worden ze weer bemoedigd om vol te houden. Zalig, want ziet, ik kom haastiglijk. En zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Houd je vast aan mijn woord, dan ben je zalig. En ik kom haastiglijk. Wij staan dus vanavond even stil bij die zaligspreking aan het begin van het boek Openbaring. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Zalig. Zalig ben je wanneer je Openbaring leest. Dat staat er eigenlijk. Zalig die deze woorden die geschreven zijn in het boek Openbaring, als je die leest. Je bent zalig. En waarom moet je dat lezen? Wel, omdat je door dat lezen van het boek tot bekering zou komen. Omdat je door het lezen aan mijn voeten terecht zou komen. Zalig ben je omdat je door het lezen van dit woord weet hoe verschrikkelijk de toekomst is van mensen die buiten Christus leven. Lees dit boek, zegt de Heer, opdat je jaloers zou worden op het grote voorrecht om een kind van God te zijn. Dat je dwars door al die oordelen heen gespaard zult worden. Lees dit boek, zegt de Heer, opdat je zult weten dat te midden van al die vijandschap en de verdrukking ik, de Heere, je nabij ben. Dat ik je niet begeven zal. Lees in het boek Openbaring, opdat je mag zien op hem die daar zit op dat witte paard, Christus. En dan mag je lezen dat hij overwonnen heeft al de vijanden en die nog overgebleven zijn, hij zal ze ook overwinnen. Lees in Openbaring, want dan zul je weten dat je zalig bent in leven en sterven, want straks zal daar het hemels Jeruzalem komen. Zalig, als je het boek Openbaring lezen mag, met ogen des geloofs en met een opmerkend hart. Zalig die het leest. Zalig, staat er letterlijk, is de lezer. Dat is het eerste deel. En laten we dan maar gelijk aan elkaar vragen, als het over die vraag gaat, wie is zalig? Lees jij zo ook in de Bijbel? Laten we het heel concreet vragen, wat lees jij? Wat lees je het meeste? Gaat je aandacht uit naar de Spits, naar de Metro? Zijn het de jongere bladen, Hit Week of Breakout? Is het een spannende liefdesroman? Of staat bovenaan jouw lijstje de Bijbel? Is de Bijbel dat kompas voor jouw leven? Hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan het lezen van de Bijbel? Kan je wel zonder die Bijbel? Lees je die Bijbel biddend? Is het je verlangen onder het lezen van de Bijbel? Heere, maak in dat woord mijn gang en treden vast. Dan ben je zalig, als je zo van dat woord houdt. Dat het woord van de Heer het fundament is van jouw leven. Dat het woord heerschappij heeft over je leven. En dat je niet anders doet dan verlangen om naar dat woord te leven. Zalig is hij die leest, die de woorden uit het boek mag overleggen en bewaren in zijn hart. Maar de zaligspreking gaat verder. Want er staat niet alleen zalig zijn zij die leest, maar zalig zijn zij die horen de woorden deze profetie. Johannes, hij mag het weten. Deze boekrol die zal overgeschreven worden, die zal verspreid worden over de hele wereld. En uit deze boekrol zal ook gepreekt worden. De inhoud zal wereldwijd verkondigd worden. En zalig zijn zij die naar deze woorden dan ook mogen horen. En niet één keer. Het Griekse woord dat hier door Paulus gebruikt, door Johannes gebruikt wordt, dat duidt erop een voortdurend luisteren. En telkens weer luisteren wat de Heere door dat woord tot mij zegt. En je voelt wel, als je morgen in de kerk zit, dan kun je je eigen, zo werd het vroeger wel eens gezegd, kun je je eigen in de kerk zalig luisteren. En staat nou ook jouw verlangen als het gaat over morgen? Heere, mag ik luisteren, luisteren naar uw woord, want dan ben ik zalig. Als ik met Maria aan uw voeten mag zitten en zo mag luisteren naar wat u tot mij zegt. Als ik dat woord niet het ene oor in laat gaan en het andere oor uit laat gaan. En als ik buiten kom, net als een hond het van me afschudt en weer overga met mijn eigen leven. Maar zalig ben je als je dat woord hoort, het indringt. Dat dat woord voor jou een zwaard is. Wat je aan de ene kant doorwondt, doorboort, als het ware je dood in je oude bestaan. Maar dat woord dat ook een hemels medicijn is. Dat de wond van je hart geneest. Maar wat voel je het zelf eigenlijk wel? Wat is er een hart van binnen dat zo'n weerstand heeft tegen dat woord? Want Jesaja, we hebben eruit gestudeerd vanavond in onze Bijbelstudie. Het is Jesaja die het zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De mensen willen niet luisteren naar dat woord dat hen veroordeelt. Maar dat ook de weg der zaligheid luistert. Ze willen eigenlijk alleen maar horen van zachte dingen. Vrede, vrede en geen gevaar. Ze willen niet horen van een gerichtsprediking. Van een oordeelsprediking. Maar het moet. Johannes doet het zelf ook. En de Heere doet het zelf in de brieven die hij laat schrijven. Weet wat jullie zijn? Lauw, koud, boos. Jullie menen rijk te zijn. Maar ik zeg jullie, je bent arm, jammerlijk, blind en naakt. En je voelt wel als dat tegen jou gezegd wordt, dat dat eigenlijk afketst. Dat je zulke boodschap niet horen wil. Maar laat het dan morgen toch zo mogen zijn, dat je bidden mag met Samuel, spreek Heere, en ik luister wat u tot mij te zeggen hebt. Ook al veroordeelt het mij, Heere, want het is uw liefde om mij als een zondaar te ontdekken, omdat ik zo ook uw zoon mag leren kennen. Je voelt dat ik heb een hart dat eigenlijk niet ontmaskerd wil worden, zoals die rijke jongeling, of als een Manasse. Die in dat zondige leven niet wil stoppen. Maar de Heere zegt, ik raad je, mijn jongelui. Ik raad je, koop toch van mij ogenzalf. Omdat je ogen open mogen gaan, je mijn woord mag lezen. Ik vraag je, laat je oren geopend mogen worden. Laat mij binnenkomen in je hart. Ik raad het je. Zalig zijn zij die horen. Zalig zijn zij die hem mogen leren kennen. 29 keer wordt hij verteld in Openbaring. Het lam, zalig die hem aanroepen. Die tot dat lam de toevlucht nemen. Morgen mag je weer luisteren in Gods huis. Hoe luister je? Laat ik de vraag maar gewoon concreet maken, ook vanavond. Naar wie luister jij? Welke stem bepaalt eigenlijk jouw levensweg? Is dat de stem van je eigen verdorven hart? Is dat de stem van je zondige begeerten? Is dat de stem van je vriend? Is dat de stem ten diepste van de vorst der duisternis die jouw leven bepaalt? Luister je nog steeds naar die stemmen? Waar brengen die stemmen je heen? Eigenlijk weet je het wel ten diepste. Als ik naar die stemmen blijf luisteren, Heere, dan ga ik verloren. Het zijn de fluisterstemmen van de duisternis die mij meesleuren. En ik laat me meesleuren. En God zegt vanavond: zalig ben je als je naar mij gaat luisteren. Naar mijn woord. Naar mijn zoon. Dat heeft God de Vader gezegd. Dit is mijn zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoor naar deze goede herder. En volg hem alleen na. Ten slotte staat er niet alleen dat je moet lezen in het woord. Dat je moet luisteren naar het woord. Maar er staat nog iets bij. Die horen de woorden van deze profetie. En die bewaren hetgeen in hetzelfde geschreven is. Wat betekent dat nou? Dat je niet alleen leest in de Bijbel. Dat je niet alleen luistert naar wat God zegt. Maar dat je die woorden ook bewaart in je hart. Wel, dat wil zeggen dat die woorden in je hart zijn kracht gaan doen. En dat je naar die woorden van de Heere gaat leven. De woorden van de Heere betekent eigenlijk heel eenvoudig je leven inrichten naar wat de Heere tot jou zegt. Luister maar wat David bidt. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Dat is het. Leven naar Gods woord. Dat is zijn woord bewaren. Telkens weer opnieuw. Luisteren, horen, lezen en bewaren. En dan kom ik nog even terug bij die bergreden. Over die zalig spreken. Daar heeft de Heer Jezus heel nadrukkelijk uitgelegd wie wijs en wie dwaas is. En dan mag je ook heel eenvoudig zeggen wie zalig is en wie rampzalig is. En wie is dan wijs? Luister maar wat de Heer Jezus zegt. Wie is die wijze bouwer? Dat is niet gelijk dan die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Dus daar hoor je het ook. Die mijn woord hoort en het doet. Dus niet alleen de woorden, maar ook de daden. De Heer Jezus zegt het ook op een andere manier. Die worden niet zalig, die zeggen: Heere, Heere. Die zullen niet ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die doen de wil van mijn Vader. En dat is dan de derde vraag die ik stel aan jullie en aan mezelf. Ben jij ook een bewaarder van Gods woord? Berg je die woorden ook op in je hart? En dat ze daar als het zaad van God kracht doen. En jouw leven helemaal veranderen. Dat je helemaal door dat woord gegrepen bent. Mag ik het vragen, ben je een leesbare brief van Christus? Is jouw leven tot eer van God? Is je leven tot heil van de naaste? Wat zou het ontzaglijk erg zijn als je vanavond moet zeggen: ja, ik leef eigenlijk trouw mee met de vereniging. Ik zit ook elke zondag 2 keer onder het gehoor. Ik luister naar dat woord. Maar mijn leven is er niet door veranderd. Dan ben je een dwaze bouwer. Dan ben je rampzalig. En dan zal ook dat godsdienstige huis van je, ook het meeleven met de verenigingen, trouw, kerkbezoek en catechisatie, heel dat godsdienstige bouwwerk zal weggespoeld worden. Omdat die woorden geen kracht deden in je leven. Omdat je niet wandelde op en naar dat woord. En daarom, jonge mensen, de tijd dringt. Je mag het vanavond niet uitstellen. Want dat is het slot van onze tekst. Want wat zegt Johannes? Want de tijd is nabij. Wat bedoelt Johannes dan? Als hij dat schrijft aan die mensen. Wel, de tijd is nabij dat dit boek Openbaring in vervulling zal gaan. Elke dag kan gebeuren wat in dit woord voorspeld wordt. Alles wat de Heilige Geest voorzegd heeft. De tijd is nabij dat al deze dingen zullen staan te gebeuren. De dag is nabij, zegt de Heer, dat ik ook jou voor mijn rechterstoel zal roepen. En daarom, jonge mensen, als we vanavond nadenken over wat is zalig. En de toepassing maken, wie is zalig? Ben ik zalig? Dan zegt Gods woord, dat moet je nu, vanavond, weten. Want de tijd is nabij. David zegt er, tussen mij en de dood is maar één schreden. Kan zo je tijd zijn om voor God te verschijnen. En vraag je dan vanavond eerlijk af. Als ik straks naar bed ga en ik ga slapen. En ik word niet meer wakker. Waar zal ik dan staan? Als ik voor Gods rechterstoel moet staan. Waar zal ik dan staan? Zal ik dan mogen staan aan zijn rechterzijde? En zal ik het dan, als ik voor God moet verschijnen, horen? Kom in, hij gezegende mijn vaders. Of als ik vannacht voor die rechterstoel moet verschijnen, zal dan het oordeel zijn. Werp hem weg van voor mijn aangezicht. De tijd is nabij. De dag nadert. Niemand weet van dat tijdstip dan de Vader alleen. Waar zal ik staan? Bij de bokken of bij de schapen? Waar zul jij staan? De tijd is nabij, zegt Johannes. Dat is het grote gewicht. Ik heb jullie voorgehouden, zegt Johannes, wie zalig is. Dat is die in mijn woord leest. Die naar mijn woord hoort. En die mijn woord bewaart. Naar mijn woord leeft. Ben jij zalig? Dat moet je weten, zegt Johannes. Want de tijd is nabij. Misschien zeg je, nee. Ik ben nog jong, dominee. Moet goed luisteren. Natuurlijk hoor ik wel eens dat er een jongen van 17 overlijdt op zijn brommer. Natuurlijk. Maar dat is maar 1 op de 10.000. Dat ben ik niet. Nee. En ja, het is al 2000 jaar. Dus denkt u nou echt dat ik spoedig voor God zal moeten verschijnen? Denkt u nou echt dat spoedig de oordeelsdag komt? Ach nee. Dat dachten de mensen in de tijd van Petrus ook al. Zeiden, nou ja, alles blijft toch bij hetzelfde. Petrus, waar maak je je nou druk om? En Petrus zei, God vertraagt zijn belofte niet. Hij komt haastiglijk. Hij komt spoedig. Maar dat hij vanavond niet komt, jonge mensen. Als hij vanavond niet komt, dan is dat maar met 1 doel. Dat jij je vanavond tot God zult bekeren. Daarom is hij nog niet gekomen. Om jou nog genade tijd te geven. Daarom zoekt de Heer nog. Terwijl hij te vinden is. Roep hem vanavond nog aan. Terwijl hij nabij is. Zalig. Als dat de Heilige Geest je vanavond leren wil. Als hij je vanavond zalig maakt. Door het bloed van Christus. Ben ik zalig? Dat kun je weten. Vanavond. Wanneer ben ik zalig? Als het woord van God. Voor mij het hoogst is in mijn leven. Als ik naar het woord hoor. En naar niets anders wil luisteren dan naar het woord. Als ik dat woord wil horen. En mij voor dat woord buigen. Als ik naar dat woord lees. Omdat Christus in dat woord mijn koning is geworden. En als ik mij als een dienaar aan zijn koningschap overgeef. Zalig ben je wanneer je naar dit woord hoort. Wanneer je dit woord leest. En dit woord bewaart. Amen. Wij zullen nog een keer met elkaar zingen. En ook zingen wie zalig is. En we zullen dat met elkaar doen uit Psalm 146. Psalm die jullie allemaal kennen. Het 3e vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hartelijk lot vestigt op den Heer zijn God. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpen heeft. Hij die zit op troost begeeft. Die zijn hoop in het dagelijks lot vestigt op den Heer zijn God. Zullen we samen dan eindigen met gebed. Heren, we mochten vanavond stilstaan bij het allerbelangrijkste uit uw woord. Want het ging om u, o Heer Jezus. Want uw naam betekent zaligmaker. U maakt zondaren zalig. Heer, en dat is het grootste werk. Dat is het heerlijkste werk. En dat is het liefste werk wat u doet. Zondaren zalig maken. Heer, en nou bidden wij u, maak ons zondaren. Heer, want dat beseffen wij niet. Wat het is om zondaar te zijn. Te liggen onder uw vloek en toren. Op weg te zijn naar de eeuwige rampzaligheid. De dood die ieder uur wenkt. Heer, we hebben er geen besef van. We leven eigenlijk maar vrolijk verder. En daarom bidden wij u, maak ons toch. Door uw Heilige Geest zondaar. Heer, want als we zondaar worden. En we zien, Heere, wie wij zijn. En we zien wie u bent, de Heilige. De Rechtvaardige. De gans anderen. Een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. O Heere, dan hebben we geen rust meer. En dat bidden wij u. Wilt u de rust in de harten van de jonge mensen opzeggen. Opdat ze zouden verlangen naar die rust. Naar die zaligheid, naar die vrede die gij verworven hebt. Heere, geef het toch. Hoe pijnlijk het ook is, als het woord ons doodt. Als het woord ons doet sterven. Als het woord ons ontmaskert. Maar zalig die zo zijn leven zal verliezen. Want die zal het in u, o Heer Jezus, mogen behouden. Wees ook met de jonge mensen vanavond die u wel mogen kennen. Die misschien heel schuchter vanavond mogen zeggen, wie is zalig? Waar in hun hart iets van die blijdschap gevoeld wordt. Ik mag zalig zijn door het verzoenend bloed van Christus. Voor wie het woord het allerbelangrijkste in hun leven geworden is. Die met Maria hebben leren luisteren naar dat woord. Dat levendwekkende woord van u. Die dat woord boven alles hebben lief gehad. Die niets anders begeren dan naar dat woord te luisteren. Dat woord te bewaren. Naar dat woord te leven. Die telkens vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gedenkt u ook die jongeren die u mogen vrezen. Heere, ga met ze mee. Houd ze staande. En geef ook dat ze het weten mogen tot hun vreugde. Straks zal ik in mogen gaan om eeuwig bij mijn koning te zijn. Dat is mijn zaligheid. Dat is mijn troost. Straks thuis te zijn. Heere, geef dat. We dat allemaal mogen weten. Jong en oud. Ga zo met ons mee als we weer van hier gaan. Wilt u ons bewaren over de gevaarvolle wegen, veilig thuis brengen. En geef dat we mogen lezen vanavond in dat woord. Dat we morgen dat woord mogen horen. En dat we de komende week mogen bewaren. Dan zullen we zalig zijn. Om Christus wil. Die heeft het verdiend. Die Heilige Geest die ons doet luisteren. Die Heilige Geest die ons doet leren. Horen. Die Heilige Geest die ons leert het woord te bewaren. En daarom is het alles uit u, tot uw eer en dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Ga met ons mee. Gedenk ook de leiding van de verenigingen. Gedenk ook het bestuur van het LCJ. Wil ze nabij zijn, ga ze voor met uw heiligt. Zegen al het jeugdwerk. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Goed, jongelui, van harte God zegen en ook een hele fijne en goede zondagmorgen.
Dominee, heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik weet niet hoe lang het touwtje is, maar jullie in ieder geval... ja, hartelijk dank.
Ja, hoor,
en we hebben ook nog een bloemetje in het water staan. Dat, kom ik, zo is dat. De jeugdvereniging heeft nog wat fris en nog iets erbij. Dus praat nog even na en iedereen wel thuis.